Nou, dat ging goed.
Ja. Nee, je hebt nog iets met een oor, hè?
Ja. Ja, wij zingen altijd door, hè?
Ja.
Ja, Marcel Tsimmer.
Marcel en Lydia Tsimmer.
Ja.
Ja.
Meestal één luisterlied voor de middagdienst, om mee te beginnen.
Nou, ja, op zich
als
wel.
Het opgegeven wordt, ja. Ja. Oh ja. Kan ook nog, ja. Ja.
Ja,
precies. Komt goed.
Doe dat nou niet, hè? Huh? Doe dat nou niet.
Waarom niet?
Hij kan het wel.
Nee.
Die andere twee maar even doen, gewoon. Bij deze trouwens, bij herstel, zitten we wel met rustjes. De rusten. Ja. Na de coupletten en de, voor de coupletten en de refrein.
Ja. Ik doe alleen
maar hij speelt gewoon door, hè? Ja. Dus ik moet ademhalen gewoon eigenlijk. Sneller.
Ja,
we gaan ze gewoon oefenen.
Ja, sowieso oefenen, al is het alleen al voor ons.
En misschien kun je nog een soort van samen... Je weet het niet. Dan heeft hij echt heel veel pech. Nee, ja. Nee, nou Inge.
We zingen vierkwartsmaat. Kom tot mij. zo zingen doen. Maar het is moet kom die? Tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Kom tot mij en ik geef u rust. Kom tot mij. Even kijken, dat eerst komt op mij, aan die vermoeid en belast zijn, dat doe je 2 keer.
Dat is wel beter zo.
Maar en dan neem mijn juk op, doe je ook 2 keer.
Ja, en dan eigenlijk weer, en dan gaan we nog een keer gewoon het hele...
Moet hij dan nog een keer komt op mij?
Oké.
Ja, ik heb hem wel staan nog. Ik heb hem nog wel, komt op mij, stippertje staan.
Komt op mijn stippertje.
Licht. Neemt mijn juk op u en leert.
wordt nu wel best lang.
Door de helft.
Ja, ik kan wel door de helft doen.
Nog een keer
of gewoon alleen het komt op mijn stukje nog een keer.
Nieuwe variant.
Dat is ook wel
mooi. Ja.
Ja, precies, dat komt tot mij en neem maar heel kopie.
Dus?
Okay. Nog een keer? Eén keer komt tot mij.
Eén keer helemaal?
En één keer. Neem maar heel.
Van beide één keer.
Ja. So.
Goedemiddag gemeente, ook allen die met ons meebeleven via de livestream, hartelijk welkom in deze dienst, waarin hoop voor te gaan dominee Breeman. Er zijn geen verdere mededelingen, we willen beginnen met het luisteren naar het lied Herstel mijn eerste liefde. En namens de kerk uit wens ik u een gezegende dienst.
Wat een bijzonder mooi lied en dat is precies de kern van de preek. Dus ik zou ook nu amen kunnen zeggen en we zouden naar huis kunnen gaan. Het is aan u. Dat is niet goed. Nee, er mag ook een stuk uitleg zijn en verkondiging. En ja, we mogen op dit spoor ook verder gaan, ook in deze dienst. We willen een moment stil zijn voor ons aangezicht. En daarna willen we ook uitspreken dat we onze hoop op God vestigen en onze hulp van hem verwachten. En dat doen we ook samen. Dus ik zou zeggen, gaat u staan. En we spreken het met elkaar uit nadat we stil geweest zijn in verwondering en aanbidding. Een moment van stilte. We spreken het uit samen ook. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade, warmhartigheid, vrede, zij en jullie van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Herstel uw eerste liefde, daar gaat het over. En we zingen ook liefdesliederen vanuit verschillende bundels. Schriftberijming, lied 21, vers 1 met refrein, is ook zo'n lied. Een berijming op 1 Korinthe 13. Zullen we samen om een zegen bidden, gemeente. Heer onze God, barmhartige en liefdevolle Vader in de hemel, wij danken en wij loven u dat we ook op dit moment bijeengebracht zijn bij die ene die u bent, Heer Jezus, want er is niemand als u. Het is ons intense gebed, Vader, verheerlijk uw Zoon ook in deze dienst. Laat het kruis van uw Zoon hoog opgericht staan. En dat we ons bovenal mogen spiegelen aan uw liefde. Uw liefde notabene voor zondige mensen, voor vijanden. De liefde van u is ongekend. Het is een ongekende liefde. Want voor goede mensen wat doen, voor goede mensen zelfs je leven geven, ja, dat kan nog voorkomen, maar voor vijanden. En dat hebt u gedaan, Heer Jezus. Door uw Heilige Geest trekt u ons, de kracht van uw woord, naar u toe. Zodat we overweldigd door uw liefde van vijanden vrienden worden. Van mensen die u voorbij gingen, aan u voorbij gingen, tot mensen die het van u verwachten en die uw geliefden worden en zijn. Heer onze God, we bidden om opening van uw woord. Op zo'n manier dat we u zelf ontmoeten. U die zelf ook tot ons hart wil komen. Op de boodschap en in de boodschap van het woord en van het lied dat we zingen. En zo wilt u heel deze dienst laten zijn tot een plek, tot een samen zijn. Waardoor we in uw lichtkring getrokken worden en uw liefde voor het eerst, maar ook opnieuw en meer dan ooit mogen ondervinden. Heere, zegen ons zo. Er kan zoveel zijn in ons leven dat uw liefde in de weg staat. Het meest van onze ikzucht, onze zelfzucht, onze zelfhandhaving. Onszelf medelijden, onszelf, onze selfies. Verlos ons daarvan. Meer en meer ook. Zodat er alle ruimte is om u de lof te brengen, u te aanbidden in een leven van gehoorzaamheid. In een leven dat de liefde kent. De liefde die de geboden kent. En uit liefde tot u ze doet. Heer onze God, geef dat ons leven in een verwarde wereld. In een wereld die op hol geslagen is. In een wereld die openlijk meer dan ooit u ontkent. En openlijk meer dan ooit uw woord en wetten verdraait en veracht. Dat wij in zo'n wereld mogen schijnen als lichtende sterren. Te midden van een krom en verdraaid geslacht. Nee, daar kijken we niet op neer. Want wij kunnen alleen maar schijnen als sterren als uw liefde ons hart vult. Want nee zeggen, dat gaat nog. Maar ja zeggen, met heel ons hart tegen u, tegen uw liefde, tegen uw genade, tegen uw wil, Vader. Daarbij zelf op het altaar liggen. Het ligt ons niet zo. Het ligt ons helemaal niet. We zijn er eigenlijk bang van. En telkens weer hebben we uw liefde nodig om ingewonnen te worden, overweldigd te worden. Heilige Geest van God, u stort de liefde uit in onze harten. Doe dat ook in dit uur. En laat deze plek vanmiddag een plek van de hemel zijn. Tot glorie van uw naam. Vergeef ons wat van ons is. Breek af in ons leven wat niet past bij uw wil en uw koninkrijk. En geef daarom dat we er zelf ook mee breken. In de kracht van de Heilige Geest. Zegen zo uw woord. In Jezus' naam. Amen. Schriftlezing is uit het boek Openbaring en het leek me goed, het focust wel op hoofdstuk 2, het eerste stukje, maar het leek me goed om in te zetten bij vers 9 van Openbaring 1, waar we die geweldige beschrijving vinden van de Heer Jezus.
Ik, Johannes, die ook uw broeder en deelgenoot ben in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin, die zei, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haren waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. Het geheimenis van de 7 sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien en van de 7 gouden kandelaren is: de 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten en de 7 kandelaren die u hebt gezien zijn de 7 gemeenten. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de 7 gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen, en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u. En doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Tot zover.
En dan klinkt het lied, en dan gaan we ook met elkaar zingen, hè? Liefde was het, onuitputtelijk. liefde van God, die moet je tanken. En soms moet je bijtanken. En we willen daarom als antwoordlied zingen. Maar dan moeten we dat ook doen. Hè. Waar Jezus ons oproept, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Het thema vanmiddag is first love. De eerste liefde. Daar willen we samen over nadenken en u bent gemotiveerd, want u bent allemaal gebleven. De gemeente van onze geliefde Heere en Heiland Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes hier in de kerk en ook als we thuis meekijken en meeluisteren. Het kan een vraag zijn die je bezighoudt, hoe zal het met onze gemeente verder gaan? Na corona, als er al een na corona is. Maar zal het vertrouwen in God nog net zo zijn en net zo werken als vroeger? En vooral ook, zal de band van liefde tot God en liefde tot elkaar nog net zo sterk zijn als vroeger? Dan kunnen we al eens in de sportzalen, daar staat op de grond geschreven overal, we komen er sterker uit. Ja, denk ik dan altijd. Ja. Komen er sterker uit? Of heeft alles een enorme deuk opgelopen? En misschien zeg je inderdaad, ik ben heel benieuwd. En voor je het weet, stel jezelf er toch een beetje buiten. Voor je het weet ben je zomaar toeschouwer. Maar juist dat, hè, dat we toeschouwer zouden zijn en blijven en worden, dat laat de Heilige Geest niet toe. Daarom worden we vanmiddag als gemeente breed, je zou het nog breder kunnen trekken, onze christelijke gemeente kerken, we worden ook aangesproken als kerken, hoe zal het daarmee gaan? Maar we worden vooral ook persoonlijk aangesproken. En dan nog wel op onze liefde. Misschien mag ik vooraf een preekwaarschuwing geven. De verkondiging vanmiddag zal ontdekkend zijn. Er wordt ons een indringende en heldere spiegel voorgehouden. En de Heilige Geest wil dat we ons als gemeente, maar vooral ook persoonlijk, gaan spiegelen. En dat niet om in de put te raken of somber te worden. Nee, de Heilige Geest heeft maar één doel, één bedoeling met deze bespiegelende verkondiging. En dat doel is, ik zeg het nou een beetje uitbundig, maar goed, zo uitbundig is het Nieuwe Testament nou eenmaal. Het doel is dat u en jij en ik dronken zullen zijn, opnieuw dronken zullen zijn van de liefde van God en van de liefde van de Heer Jezus. En van de liefde voor elkaar ook. Want de vrucht van de geest is liefde, liefde uit een rein hart, heilige liefde. Dat is de vrucht die de Heilige Geest in u en jou en mij wil produceren. Daar wil hij ons ook naar terugbrengen. De eerste liefde, ik heb er drie dingen bij bedacht. Nee zeggen vanuit een hartstochtelijk ja. Hoe houd je die liefde vast? Liefde kan lastig worden. En zo stuur ik u niet naar huis, want er is een remedie. Er is een verlossen. Nee zeggen vanuit een hartstochtelijk ja. Weet je, wanneer je kijkt in de gemeentespiegel die Efeze heet, dan word je als christen, als kind van God gewoon opgewekt en zielsblij van al die radicale christenen die daar in die tijd woonden. Even in het boek Handelingen kun je in hoofdstuk 18 en 19, dat is een beetje veel om het erbij te lezen, maar doe dat thuis. In hoofdstukken 18 en 19 van het boek Handelingen kun je lezen dat Paulus er minstens twee keer geweest is. De eerste keer heel kort op zijn tweede zendingsreis en de tweede keer is hij wel 2 tot 3 jaar geweest op zijn derde zendingsreis. Nou, je leest dan vooral in Handelingen 19 van een enorme confrontatie tussen het rijk van onze Heer Jezus Christus en het antirijk van Satan, van de boze. En in die botsing, in die confrontatie nemen de christenen, de inwoners, de bekeerde christenen, de bekeerde inwoners van Efeze, hebben bepaald geen halfzachte positie in. Het is echt heel streed daar in Efeze. De naam van de Heer Jezus wordt groot gemaakt en de afgoden gaan eraan en ze gaan eruit in Jezus' naam. En dat is toch wel heel bijzonder. Dat in die grote handelsstad in de oudheid. Even, ze had in die tijd wel zo'n 300.000 inwoners. Daar haalt Dordt het nog niet bij. Die multiculturele stad. Die helemaal vergeven was van het heidendom en het occultisme. Dat uitgerekend in die stad de Heilige Geest zo Gods kinderen vervult dat er geen ruimte is voor compromissen met occulte praktijken en ook geen compromis met de God van de Mammon, het geld. En die onverzettelijke, compromisloze daadkracht van het eerste uur is geen botte hardheid, maar helemaal dooradend, doorgloeid van de liefde. De Heilige Geest heeft de liefde van God uitgestort in de harten van de tot God bekeerde Efeziërs. Hun ja tegen de Heer Jezus, hun ja tegen zijn genade, zijn liefde, zijn leven, zijn lijden, zijn kruisdood, zijn opstanding. Zijn dienst is zo hartelijk dat ze niets anders kunnen dan nee zeggen tegen alles wat deze bijzondere liefde van God in de weg staat en ondermijnt. Het is dus geen koud, geen bot, geen hard nee. Geen nee uit de hoogte, maar het is een diep bewogen nee. Een nee uit de diepte zou je kunnen zeggen, nee uit een verbroken hart, dat ondertussen aan duidelijkheid en helderheid helemaal niets heeft ingeleverd. Het is het nee dat als vanzelf voortkomt uit een hartelijke vertrouwensband met Jezus, een hartelijke liefdesband met Hem. Een nee dat opkomt uit een close wandelen in het licht met Jezus. Laten we nog eens even rustig kijken, gemeente, naar alles wat ze daar in de gemeente van Efeze hadden. Wat ze echt hadden, want Jezus die zegt het. Jezus die alles, maar dan ook echt alles weet. Hij zegt, ik weet, en dat staat er in het Grieks een woord dat aangeeft, Jezus weet het precies, hij weet het van binnenuit. Hij kent het helemaal. Ik weet, ik doorgrond, zou je kunnen zeggen, jullie werken. Dat staat er in de Griekse grondtaal met nadruk voorop. Jullie werken ken ik. Dus op het eerste gezicht en op het eerste horen lijkt het helemaal, bijna helemaal perfect in die gemeente van Efeze. En je denkt dat alles goed zit. Maar, zegt Jezus, dat is wel een verrassing. Eigenlijk is het nog jullie werk. Het is jullie inspanning. Het is jullie volharding. Dan zijn er natuurlijk wel mooie dingen, hè? Want laten we wel weten, het is geen lauwe gemeente. Het is een hele actieve kring van mensen. Ze zijn voortdurend bezig in de dingen van Gods Koninkrijk. Ze zijn gedreven. Geen moment van traagheid en lauwheid en laksheid en sloomheid, hè? Waar wij soms zo mee te maken hebben. Het is ook geen gemeente die leeft van de ene kik naar de andere kik. Nee, er is die vasthoudende gedrevenheid. Ik weet jullie inspanning en volharding. En waar blijkt dat dan uit? Nou ja, dat ze, zeg maar, de slechte mensen, de kwade, de boosdoeners, niet kunnen verdragen. En dat ze ook nog zoveel te werk gaan, hè? Want ze stellen de mensen op de proef. Die mensen die zeggen dat ze apostelen zijn, maar het klopt niet, want ze zijn het niet. En deze schijnapostelen, als schijnapostel hou je het er niet uit in die gemeente, je wordt dan ontmaskerd. En dat is wel de kern. En dan zie je het ineens voor je, dat die gemeente in Efeze bestaat uit een kring van mensen die de ontzaglijk moeilijke kunst verstaat van het nee zeggen. Het zijn trouwens ook christenen die, en vanuit hun orthodoxie, vanuit hun liefde voor de waarheid, heel scherp de dingen doorhebben. Mensen, al noemen ze zich apostelen, al noemen ze zich professoren in de theologie, en weet ik niet al, als de dingen die ze zeggen niet kloppen met wat Jezus leert, wat de apostelen leren en wat de Bijbel zegt, dan liggen ze er uit. En dan gaan ze er ook uit. Dus niks geen houding van om de lieve vrede wil houden ons maar koest. Nee, in Efeze willen ze liever dat de tijdelijke vrede verstoord wordt dan dat de waarheid geweld wordt aangedaan. En ze gaan er ook niet over één nacht ijs. Die valse leraars hebben ze aan de tand gevoeld. Ze hebben ze op de proef gesteld. Ze hebben ze aan een gedegen onderzoek onderworpen. Maar als dan op de keper blijkt dat de zogenaamde apostelen in feite gecultiveerde egoïsten zijn, dat het hen om henzelf en niet om de Heer Jezus te doen is, dan worden ze openlijk ontmaskerd. En misschien zeg je hallo zeg. Daar was ik niet graag bij. En daar schrikken we misschien ook een beetje van in onze tijd. Dat vinden we ook niet zo respectvol en tolerant en zo. Maar mag ik jullie eens vragen, jongelui? Stel, je hebt een relatie, noem het verkering. Meisje. Maar je vriend zegt tegen je, joh, je bent een ontzettend leuk en knap ding. Maar ik heb nog een vriendin. Vind je toch wel goed? Waar heb je nou het meest respect voor? Voor het meisje dat zegt, nou ja, vooruit dan maar. Een gedeelde eerste plaats is beter dan niks. Of het meisje dat zegt, je kunt de boom in met je vriendin. Het is of ik, of zij. Maar niet allebei. Nou, ik vraag maar. Nou, en als je dan in je hart voor God en zijn woord hebt mogen kiezen. Als je de keuze hebt mogen maken voor de Heer Jezus. Dat is geweldig, maar als je die keuze hebt mogen maken. Dat is helemaal genade. Maar die keuze uit liefde. Kun je dan tegelijkertijd vasthouden aan een leven in zonde? Kun je het verdragen als ze openlijk tegen je zeggen, joh, je moet het zo nauw niet nemen met Jezus. Een beetje plezier, dat mag toch zeker ook nog wel. En dat plezier, dat mag natuurlijk ook wel. Niet een beetje, maar heel veel. Maar toch zeker niet het soort plezier waar Jezus om moet huilen. Begrijp je? Ja, en dan zeggen we vandaag, maar je moet toch respect hebben voor mensen die met hun ene been in het koninkrijk van God staan en met hun andere been in de wereld. Want ja, dat is nou eenmaal hun eigen keus. Nou, ik weet niet hoe u of jij daarover denkt, maar dat is dan inderdaad hun keus en niet Gods keus. En respect hebben, natuurlijk, de mensen moeten we altijd lief hebben, gemeente. Daar gaat het ook over. Maar respect hebben voor zo'n keus, kan dat wel? Kan dat nou wel? En dan begin ik even bij mezelf, hè, want ook in mijzelf ervaar ik, ondervind ik dat halfslachtige zo vaak. Dat zit ook in mij, maar daar heb ik geen respect voor. Ik kan er helemaal niet meer mee. Ik wil dat ook niet meer, dat halfslachtige. Weet je, de wereld ging toen, maar ook nu, te gronden aan mensen die geen nee kunnen zeggen. Die daar te beleefd voor zijn, of te bescheiden, of misschien te laf, of te zwak, te karakterloos. Mensen die niet begrepen hebben dat het nee de scherpe, maar tegelijkertijd onomkoombare keerzijde van de ja-medaille is. Maar joh, wanneer je nou eenmaal ja hebt mogen zeggen tegen God en tegen de Heer Jezus. Omdat je zijn ja eerst gehoord hebt. Zijn eerste liefde. En die liefde tot je hart is gekomen. En je dat ja met je hart hebt begrepen. En dat ja met je hart hebt omhelst. Maar wanneer je zo ja gezegd hebt. Dan is het toch zeker ook dat je dood aan toe nee zeggen tegen jezelf. Tegen elk ding, elke gedachte, elke filosofie, elk verlangen, elke vriend. Of elke vijand. Die dat hartelijke ja tegen Jezus in de weg staat en ondermijnt en wegvreet. En hier in Efeze vind je zulke neezeggers. Mensen die tenminste ergens voor gaan en voor staan. Dat zijn gestaalde christenen. Weet je, er wordt heel wat afgescholden, hè, op orthodoxe christenen. Maar Jezus doet aan zulke scheldpartijen niet mee. Voor Jezus die de waarheid zelf is, is staan voor de waarheid geen minpunt. Wat denk je? Goed, en dan worden er vervolgens een paar dingen gezegd. Ja, niet zomaar door de mensen, maar door de Heer Jezus van deze gemeente, waar je best jaloers op kunt wezen. Dingen als volharding. Het woord vind je in vers 2 en ook in vers 3. In vers 2 gaat het om de volharding waarmee je de slechte mensen, de boosdoeners, weerstaat. En in vers 3 gaat het over volharding die te maken heeft met het feit dat je de gevolgen van je stellingname, hè, dat je daaronder lijdt en dat je daar moeite door krijgt en dat je dat verdraagt. Geweldig is dat. Jullie hebben verdragen om mijn naams wil. En jullie zijn niet moe geworden, jullie zijn niet verslapt. Dat is wat, hè. Even hiervoor, dus in vers 2. Ze kunnen de kwade, de slechte mensen die van Jezus af lijden in de gemeente. Ze kunnen ze niet verdragen. Maar wat ze wel kunnen verdragen is de gevolgen van hun houding. De gevolgen van het pal staan voor Gods waarheid. Ze hebben de moed om voor de gevolgen in te staan. Ja, en dat is heel wat, hè? Want wat gebeurt er wel niet als mensen, als de schijn van mensen ontmaskerd wordt, denk maar aan de criminele wereld, als ze dicht op de huid zitten, wat gebeurt er allemaal niet aan brandstichting en aanslagen? Als mensen ontmaskerd worden, dan komt er wel zo'n enorme vijandschap op af. Kan ook zomaar in de kerk zijn, hè? Zomaar in de kerk zijn, dat je ontmaskerd wordt. Maar ze hebben het er niet bij laten zitten. Ze hebben de afmattende tegenstand van de vijanden, de ontmoedigende afkeer, het negeren van hun stadsgenoten, ze hebben het allemaal verdragen. Dat is geweldig. De kracht in deze gemeente van Efeze is sterker dan alle ondervonden moeite en tegenstand. Ze gaan recht door zee, ze gaan recht op een doel af. Aan zo'n gemeente hebben we toch behoefte. Zulke gemeenten willen we toch zijn, aan zulke christenen. Hebben we daar juist geen gebrek aan. En dan toch in vers 4 die enorme anticlimax. En het moet ingeslagen zijn als een bom. Gemeente van Dordrecht, jullie zijn nog wel zo fijn bij elkaar. En dat Jezus zegt, maar ik heb tegen u en jullie, dat jullie je eerste liefde hebt verlaten. Eigenlijk staat er, jullie hebben die eerste liefde laten varen. Daar zit iets bewust in. Daar zit een bewust loslaten in. Want er is misschien geen tekst zo mishandeld, gemeente, als juist deze tekst uit de Bijbel. He, ja, de eerste liefde verzaken, loslaten. Ja, zo gaat dat. He. Je bent er niet altijd verliefd. Dat is in het gewone leven ook niet zo. En er komt een andere tijd. En het is normaal dat je die eerste liefde kwijtraakt. Zo gaat dat nou eenmaal. Maar dat is niet wat Jezus hier zegt. Hij zegt, nee, ik begrijp het volkomen dat jullie je eerste liefde hebben losgelaten. Hij zegt, nee, ik heb het tegen jullie. Ik heb het echt tegen jullie dat jullie je eerste liefde hebt opgegeven. Het laten varen. En natuurlijk ligt dat niet aan de kwaliteit van Gods liefde. Maar aan de houding van de ontvangers van deze liefde. Er zit iets opzettelijks in. En dat klopt ook, want de liefde wordt te lastig. Als de liefde te lastig wordt, dan ga je die liefde van je afschudden. Dan ga je ervoor op de loop. Liefde, de eerste liefde van u en jullie. God is die liefde niet kwijt, hè? Want God is liefde. Maar de gemeenteleden zijn het kwijtgeraakt. De eerste liefde. Eigenlijk apart dat het voorwerp van de liefde er hier niet expliciet bij genoemd wordt. Je zou kunnen denken aan de liefde tot God, of de liefde tot de Heer Jezus, of tot het koninkrijk, het eeuwig koninkrijk van onze God. Maar er staat hier liefde zonder meer. En zo kan eigenlijk alleen de Bijbel over liefde spreken. Over de liefde die de Heilige Geest uitstort in onze harten. Die liefde is all in, waar je zegt, ik heb de Vader lief, ik heb de Zoon lief, ik aanbid de Geest. Maar ik heb ook de mensen lief, ik heb ook een gevallen wereld lief, met de liefde van de Heer Jezus. En deze liefde hebben ze opgegeven. Laten gaan. Het nee is blijven staan. Nee, nee. Maar het diep hartstochtelijke ja, waarin dat nee rustte, dat ja waarvan dat nee de consequentie was, is verschrompeld. Het nee tegen valse leer en een vals leven heeft in bewogenheid ingeboet, omdat het zijn levende door bloede tinteling heeft verloren. Het ja tegen God, tegen de Heer Jezus en tegen zijn verlossingswerk. Het ja tegen zijn ontfermende liefde. Tegen Christus zondagsliefde. Tegen het ja tegen waar heeft hij me wel niet vandaan gehaald? Wat heeft hij wel niet gedaan in mijn leven? Ze hebben het niet meer helder voor ogen. Het volle zicht op het kruis verloren. In het gebedsleven achterop geraakt. De tere omgang met de heiland uitgehold. De diepe innige blijdschap in Jezus verstild en verkild. Oh ja, daar. Ja, oh ja, daar. Weet je, als je kijkt in de ogen van de Efeziërs, in die gemeente, dan zie je iets hards. Ze zagen overal dwalen, overal gevaren. Maar ze kenden niet meer die koestering. Waarbij ze zich in de armen van Jezus koesterden. en geliefd wisten bij het hart van de Vader. Ze haten de werken en de praktijken van de Nicolaïten. Waarschijnlijk die schijnapostelen uit vers 2. Jezus zegt, ik haat die praktijken, ik haat die werken ook. Maar zijn ze nu ook de Nicolaïten zelf gaan haten? En Paulus heeft het ergens in Filippenzen 3 over mensen die anders wandelen, namelijk als vijanden van het kruis van Christus. En Paulus die wint er dan beslist geen doekjes om. Hij zegt er klip en klaar, hun einde, het loopt fout af, hun einde is het verderf. Maar als Paulus dat zegt, dan huilt hij erbij. Misschien hoor je niet veel meer spreken over de verlorenheid, over de hel die er toch wel is. En met droge ogen mag daar ook nooit over gesproken en gepreekt worden gemeend. Maar Jezus, hij huilde over het lot van de mensen in Jeruzalem. En wat is Jezus, wat was en is Jezus bedroefd als wij net als de Farizeeën in zijn tijd ons hart verharden? Dan huilt Jezus en dat huilen komt uit liefde voort. En juist dat zijn ze in de gemeente van Efeze aan het kwijtraken. En daardoor zijn ze ook niet meer naar buiten gericht, ze zijn niet meer missionair. Ze zijn onvermoeidbaar bezig met innerlijke zuivering. Maar aan een wereld die zonder Christus kapot draait en verloren gaat, komen ze gewoon niet meer toe. En dat is nou gewoon gemeente tekort aan echte liefde tot de gekruisigde. En je zegt, hoe kan dat nou? Hoe gaat nou zo'n proces? Het begint van binnen met een soort van vluchthouden. Dat je wegkruipt voor die lastige liefde. Die liefde die zo moeilijk is. Die zo gevaarlijk kan zijn. Want liefde die, waarbij je zeg, jezelf opoffert, die liefde brengt je op het altaar. Kijk, en dat konden ze niet volhouden. De spanning tussen aan de ene kant het energiek verwerpen van al dat bedrog en die sluwheid en dat spel van mensen. En tegelijkertijd een kinderlijk naïef leven en wandelen in het licht van Christus liefde. Ze konden die twee niet meer bij elkaar krijgen. Het was een spagaat. Ze gingen eraan kapot. Zo is dat. Als je zo lief hebt, dan ga je eraan. Je gaat er niet aan onderdoor. Maar je komt er wel door op het altaar. En dat was het. Ze kenden niet meer de rust, de ontspanning, de zachtheid, de teerheid. Om zich met kinderlijke blijheid helemaal weg te geven aan Jezus. En zich te laten omarmen door zijn ontferming. En waarom dan niet? Er zat angst achter. Angst. Het niet meer willen dat de liefde je zo te pakken krijgt. Dat je voor diezelfde mensen die je eruit wil gooien, vol bewogenheid gaat bidden. En er komt een moment dat de kwaden eruit moeten, maar dat moment mag niet komen. Als het niet intens gebeden is. Ik las eens van een Schotse dominee die op een klaarlichte dag alle luiken van zijn pastorie sloot. Pastorie met luiken. Hier ook. Waarom doet u dat? Want dat was een gewoonte. Dat deed je als er iemand overleden was. Wie is er overleden, vroegen de mensen. Wie is er gestorven? U hebt de luiken dicht. Nee, zegt die dominee, nee. Maar er is een jongen de wereld in gegaan. En ik vrees dat ik niet genoeg voor hem heb gebeden. Daarom die luiken dicht. En dan kom ik bij mijn derde punt, hè, de enige oplossing, remedie. Zie je dat vanmiddag, dat de Heer Jezus voor ons staat, zoals hij voor de Efeziërs stond. Zoals hij beschreven is in Openbaring 1. En dat deze Jezus, deze almachtige Jezus, zegt, maar het moet anders worden. Ik neem hier geen genoegen mee. Niet met de werken van de Efeziërs en ook niet met onze werken. Want het gaat om mijn werk. Jezus die zegt, er moet weer die intimiteit komen van het dagelijks omgang met mij en het wandelen met de Vader in de hemel. Het moet weer tot een gebedsleven, een doorgloeid en door bloed gebedsleven komen. Het moet echt anders worden. Hoe staat het eigenlijk met ons nee zeggen, gemeente? Ja, ik kan beter vragen, hoe staat het met ons ja zeggen? Met de liefde. En dat bedoel ik niet als een soort van geestelijk meetlatje. Maar ga voor jezelf nou eens terug naar al die momenten, al die tijden, dat de Heilige Geest je hart deed branden van liefde voor de Heer Jezus. En wij onze harten lieten branden. Ja, dat zijn vaak, als je erop let, dat zijn vaak dezelfde momenten en tijden waarop je echt last en verdriet had van je zonde. Zoals het in Handelingen 19 staat. De naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. En velen van hen die gelovig waren geworden, kwamen hun schuld belijden. En uitspreken wat ze gedaan, wat ze bedreven hadden. En dan volgt daarop ook nog een daad van boekverbranding. Van occulte boekverbranding. Van verbranding van occulte boeken. Die daad volgt erop. Had niemand de opdracht voor gegeven. Gebeurde spontaan, uit hartelijke liefde. We kunnen niet meer in dat oude leven verder. Nou ja, ga nou eens terug naar die momenten. Laat het nu zo'n moment zijn. Nu, zo'n uur van de geest. Ja, want dat terugkijken en dat terugdenken. Je zou er op een bepaalde manier nog tevreden mee kunnen zijn ook. Ja, dat je denkt, ja, maar ik heb het toch wel gehad. Ik heb het toch wel ervaren. Ik heb het gekend. En voor zover je daar moed uitput. Ik gun het je graag. Maar je kunt er niet bij stil blijven staan. Wij mensen kunnen daar soms zo lang bij stil blijven staan. Dat ken ik bij mezelf ook wel hoor. Die geweldige dingen die je soms met God mag beleven. Die prachtige ervaringen. En waarvan de ene misschien meer van heeft dan de ander. Maar als die ervaringen nou eens 20 jaar oud zijn. Stel je voor dat je zo als partners het huwelijk beleeft. En dat je daar dan genoegen mee neemt. Nee, maar 20 jaar geleden hield ik echt heel veel van je. Ik heb het toen toch ook tegen je gezegd. Ik heb het toen toch ook laten merken. Ja, nu ga ik door op. Op het kompas van de trouw. Nee, de liefde laat ik niet meer toe. Het is te moeilijk, te riskant, te lastig. Kost me te veel, maar ik blijf al bij je. We gaan niet uit elkaar. Hoe zou je dat vinden? Als partner, als geliefde. Wat zou de Heere God ervan vinden, de Heere Jezus? We weten het antwoord wel. Stel je toch voor, de liefde oud en mijn gebeden koud. Ja, maar ja, Heere God, wie is het nou eenmaal? Hè? U moet het er maar mee doen. Je voelt wel, dat is het niet. Zo kan het niet blijven. En dan kun je natuurlijk tegensputteren. Ja, maar u moest eens weten hoe ik ervoor ga. En wat voor een hekel ik eigenlijk heb aan al die mooie, mooi pratende, zalvende, halfzachte christenen. En? Maar de liefde, face to face, met je heiland. Zal het anders worden? In mijn leven, uw leven, jouw leven? Want Jezus eindigt dit briefje met een oproep tot ieder persoonlijk. Het moet bij ons persoonlijk beginnen. Bij u en jou en bij mij. En vanuit ieders persoonlijke daad van ja zeggen, kan dan het leven van de gemeente weer opbloeien. En nieuwe glans en gloed krijgen. En Jezus die zegt het, hè, wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom van het leven die midden in het paradijs van God staat. Jezus zegt, daar komt het dus op aan. En dat je eet van de boom van het leven. Je zou het ook zo kunnen zeggen. Dat je eet van het kruis. Dat je te goed doet aan de verlossende en bevrijdende en vernieuwende genade van onze Heer Jezus Christus. Eten, dat wil zeggen. Dat je elke dag. U eet toch elke dag? En je eet toch elke dag? Of zeg je, nee, ik heb vorige week nog gegeten. Niet zo best. Dat je elke dag opnieuw jezelf toe-eigent in geloof. Eten, dat wil zeggen dat je elke dag opnieuw verheugt. Omdat we zo'n unieke verlosser hebben. Die hebben we toch, gemeente? Een unieke verlosser. Eten, dat betekent dat je elke dag verheugt in het feit dat je zonden vergeven en verzoend zijn. Dat is toch wat, gemeente? Dat je zonden vergeven zijn. Eten, dat betekent dat je zegt, Heer, u vult mij met hoop. Met hoop, vaste vurige hoop op het eeuwige leven. En dat zullen we dan al etend weer leren en ontvangen. En dan zijn we niet langer dat kleine hoopje zwakke, zielige christenen in een boze wereld. Met allerlei demonische krachten en machten, want die zijn er. Maar in hem, al etend, zijn we meer dan overwinnaars. Eten van het kruis. En de eerste uitwerking is die eerste liefde. En meer dan de eerste liefde. Dat je het opnieuw beseft. Het kostte Jezus zijn leven. Hij moest voor zo'n rot mens als ik ben. Hij moest daarvoor zijn leven geven. Zijn bloed. En daarom moet het nu ook mijn oude leven kosten. Natuurlijk, dat moet op het altaar, mijn oude ik. Maar Jezus is opgestaan in een nieuw leven. En met hem leef ik dat nieuwe leven. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Meer dan overwinnaars. Overwinnen. Door nog harder en scherper nee te zeggen. Nee. Door onbekommerd. Overweldigd door Gods liefde. Ja te zeggen. De eerste liefde, gemeente. Die moet een kans krijgen. Die moet alle kans krijgen in de week die voor ons ligt. En dat is een kwestie van vragen. Van bidden. Misschien wel heel erg hulpeloos zijn in dat gebed. Heer, ik haal het niet. Ik heb het niet. Maar u hebt het beloofd. U wilt het geven. U verlangt ernaar. Jezus, neemt het niet minder genoegen. Heer Jezus, u neemt het niet minder genoegen dan dat uw eerste liefde mijn hart vervult. En denk je nou echt dat dat gebed ongehoord en onverhoord blijft? No way. Amen. Zijn we gekomen, gemeente, zo zingend, dat lied? Ja, want we kunnen het zingen, maar dat moeten we doen. Bij de Heer Jezus terugkomen, ik heb dat nodig hoor. Ik hou die eerste liefde zelf niet vast. Ik weet niet hoe u dat doet en jij, maar ik red dat niet. En we gaan samen in gebed en dankzegging. Heer onze God, liefdevolle en genadige Vader in de hemel, we danken u voor deze geweldige boodschap. Van uw zoon, maar ook van uzelf. U wilt ons hele maal. En dat is de liefde. En dan ervaren we het ook en dan weten we het ook hoeveel er in ons overwonnen moet worden. Hoe we ons daar van binnen toch tegen kunnen verzetten. En dat we misschien zeggen, niet weer. Ja, daar heb ik al zo vaak om gebeden. En het is niet weer. En u zegt wel weer. Nu en morgen. En overmorgen. En elke dag. Ja, maar het is toch normaal dat die liefde slijt. En u zegt, het is niet normaal. Dat is misschien het oude normaal, maar niet het nieuwe normaal. Hier ben ik. In de zelfovergave van mijn liefde. Ik ben voor je aan het altaar, op het altaar heb ik gelegen. Ik ben voor je aan het kruis gegaan. En nu wil ik dat jij bent en dat u bent waar ik ben. Heer, geef dat we zo verenigd mogen zijn met uw wil. Dat het werkelijk waar is, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat dat niet alleen maar iets is dat ons van de lippen gepest moet worden, maar dat het een hartelijke vreugde is. Heer, uw wil is zo goed. Uw wil is alleen goed. En daarom wil ik ook wat u wil. Hier ben ik. Raakt u ons zo aan, vernieuwt u zo de gemeente. We hebben dat ook nodig in een land dat aan alle kanten verder wegzinkt in goddeloosheid en pure vijandschap en het dwaze spoor van de zonde waarbij wij mensen steeds verder in het middelpunt komen. Met alle ellende van dien. En we u kwijt, u uit het zicht kwijtraken. O God, keer ook ons land om. Onze regering. Alle die een hoge positie hebben of een lage positie, of hoe dan ook, maar geef ons die genade waardoor we ons omkeren naar u en bij u het leven vinden. En de liefde. Die liefde die zegt, ik heb er alles voor over. Ik heb er mijzelf voor over. Als de Vader maar geprezen wordt. Als Jezus maar verhoogd wordt. Als de Geest maar aanbeden wordt. En gehoorzaamd. Heere, zegent u zo ons als gemeente. We zien ook uit naar de komst van een nieuwe voorganger. Wilt u ook hem in die komst zegenen en alles geven wat nodig is. Laat uw glorie mogen schitteren. Op de kansel, in de gemeente. De glorie van het kruis. De glorie van dat we ons juk op ons nemen. En juist dan ervaren en weten. Het is waar. Jezus' juk is zacht. En zijn last is licht. Zegen uw volk Israël. Haalt u het uit de benauwdheid. Stelt uw volk in de ruimte. Niet door het zwaard. Maar door uw geest. Laat velen van uw oude verbondsvolk de Messias mogen vinden en prijzen. En zo voor velen tot een lichtend voorbeeld zijn. Tot een volk dat jaloers maakt. Omdat de God van het volk aanbeden wordt en gekend wordt. In het aangezicht van Yeshua, onze Heer Jezus Christus. Heere, wees u met ons. De aarde vertoont als groeiplekken. Waterstromen gaan over de aarde. We zien de radeloze angst in de ogen van mensen en soms van volken. Maar het zijn weeën die naar het nieuwe leven toe stuwen. Het is geen doodsnood, maar barensnood. En we zien uit naar de verlossing van uw kinderen en de verlossing van heel uw schepping. Wat een dag als Jezus komt, wat een dag zal dat zijn. Amen. Collecte voor kerk en zending, uw koninkrijk komen, hè, dat mogen we zeker bidden en ook erin meegaan in de collecte. Of misschien roept toch God ons wel op het zendingsveld. We zingen een liefdeslied met woorden van Psalm 116, belijden ons geloof. En ook zingen we nog een lied, een psalmlied over de nabijheid van onze God met woorden van Psalm 81. En we gaan door met dat belijden. En we doen dat ook in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen. De Heilige Geest die ons ook samen verbindt door de eeuwen heen. En over allerlei afstanden heen. Daarom, dat is ook thuis zijn nu. Als dat moet, hè, dan ben je ook verbonden door de Heilige Geest. En we spreken in ons hart mee als we het uitspreken. Ik geloof in God. De Vader. De Almachtige. De hemel en aarde. En ik geloof zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in hel, bij de dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, Almachtige Vader, van waar zal komen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Thank you. ons het ook weer niet zal ontscheiden van de liefde van God in Christus. En dan houdt ook niemand ons tegen. Ga heen in vrede. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze hemelse Vader. En de troostvolle en intieme gemeenschap van God de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allen. Amen.